Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Vooral vaste luisteraars zullen waarschijnlijk gedacht hebben, hé, wat is dat nou weer? Jullie hebben eindelijk weer jullie gekke Movie Insiders Awards uitgereikt en daarna stilte. Ruis. Gaan jullie weer in winterslaap zoals vorig jaar? Nee, het was een situatie waarin het allemaal even niet ervan kwam. Agenda's op elkaar afstemmen lukte niet. Nou, ik ga straks een maand naar Bollywood. Nou, niet alleen naar Bollywood, maar India. Dus het is ja, deze maanden even lastig om regulier een podcast af te leveren.
Ja, maar nu wek je de suggestie dat wij straks zomaar weer een maand ondergedoken kunnen zitten. Dat is niet het geval. Jij gaat dan inderdaad op vakantie, maar Jasper en ik zullen de honneurs waarnemen en heel snel, beloof ik echt, heel snel met een nieuwe podcast komen. Er is mij heel vaak ingefluisterd, eigenlijk de grootste doodzonde die je als podcaster kan begaan, is onregelmatig een show online zetten. Dat is wat we doen, maar please stay with us. Please stay with us. Waar een wil is, is een weg. En die wil, die is er. En die is nooit verdwenen. Het is allemaal wat lastiger, maar die regelmaat die vinden we echt wel weer terug.
Kinderen, hè? Kinderen.
Kinderen. Geef de kinderen maar weer de schuld. Misschien is dit een mooie gelegenheid om te melden dat wij weer, dit is de derde of vierde keer?
Ja, vijfde keer misschien zelfs al.
Nou, ik was er vorig jaar dan niet bij, want toen had ik COVID. En toen nam Hugo Emmerzaal het van me over. De Oscars. Je kan de Oscars live zien in een Rotterdamse bioscoop. De leukste Rotterdamse bioscoop die er is, Lantaarnvenster. En dan zijn wij jullie gids de hele nacht. En misschien gaan we nog een leuk quizje spelen. Kunnen we elkaar de hand schudden. Als je een luisteraar bent van deze podcast en je wil ons een keer ontmoeten of een goed gesprek voeren, daar is vast ook tijd voor. En wij gaan tussen de reclameblokken de boel gezellig vol lullen, een beetje context scheppen. Misschien kunnen we met elkaar een wedstrijdje doen. Wie heeft de meeste Oscars goed voorspeld van tevoren? De hele nacht dus. Het is volgens mij ook gratis. En je kan ook de avond ervoor al naar de bioscoop om wat films die voor Oscar zijn genomineerd te gaan bekijken. Maar ja, wij vinden het vooral leuk als je de hele nacht met ons wakker blijft.
Ja, over een maand is dat dan de 12e maart, geloof ik. Dus zet hem vast in je agenda. Ik ben dan net terug uit, nou ja, ik eindig in Nepal. En als ik niet zou douchen, dan kan ik terugkomen met de kleurtjes van Holly nog in mijn haar.
Ik ben heel benieuwd. Lantaarnvenster.nl, hou de website daar in de gaten.
Hallo, dit is Martin Koolhoven. Ik ben filmmaker en jullie luisteren naar de podcast Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be. I have a voice.
Groovy.
Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders. Dat is nog altijd de filmpodcast van Nederland. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Beluister ons bijvoorbeeld via Spotify. Je kan ons nog steeds vinden op dingen als Facebook en Twitter, zolang het allemaal nog bestaat. En stuur eens een mailtje, movieinsiderspodcast@gmail.com. Ja, we waren weer even uit de lucht. Excuses daarvoor. Wat dan als resultaat heeft dat we een hele hoop titels niet gemist hebben. We hebben ze wel gezien. Die gaan deze podcast voorbij komen. Een hoop daarvan. Ja, het awardseizoen is weer van start. En dus over een maand met de grote finale. De Oscar-uitreiking. De Oscar-nominaties, nou, daar is misschien zo'n mooi startpunt om van daaruit. Nou, onder meer gaan we stilstaan bij de nieuwe releases. The Fablemans van Steven Spielberg. The Banshees of Inisherin. Ik heb inmiddels, ik zal Avatar nog even aanhalen. Ik zag Babylon, jij nog niet.
Nee, nog steeds niet gezien.
Dat soort titels komen voorbij. En dan hebben we later in de show nog wat andere titels die inmiddels ook, nog draaien. Broker van Kore-eda. Terrifier 2 moet er toch even bij stilstaan. Megan zag ik nog. Jij zag de nieuwe Magic Mike.
Ja, Magic Mike's Last Dance.
Ja. Een hoop titels. Dus nou, we splitsen het eigenlijk een beetje in tweeën. Eerst de Oscar-genomineerde films en dan later de andere films.
Maar, je zei het net al, misschien een aardig vertrekpunt voor deze podcast. Dat zijn de Oscar-nominaties. Vinden we altijd leuk om er even doorheen te lopen. Nogmaals, we zijn in Lantarenvenster aanwezig om de Oscars ook te presenteren, tussen aanhalingstekens. Dus we zijn wel een beetje Oscar-filen, Oscar-o-filen, of hoe je het noemen wil. Nou ja, de grote vraag is, kan een film met een dildo-gevecht straks Best Picture winnen? Het zit er echt wel in. Everything, Everywhere, All at Once heeft de meeste nominatie en
is ook wel echt favoriet.
Ja, is ja. Inderdaad wel de favoriet met misschien de film die we straks gaan bespreken, The Banshees of Inisherin, als een hele goede tweede kans. Maar misschien is het leuker om er heel even een beetje boven te hangen en wat opvallende zaken te vangen, zoals wat mij eigenlijk, dat besefte ik me helemaal niet, dat hij ook kans had op veel nominaties en die zat er helemaal tussen. Echt, ik geloof een nominatie of 10, dat is Im Westen Nichts Neues.
Ja, die echt ook in, nou ja, dus naast beste film, want je hebt Everything Everywhere All at Once, Banshees of Inisherin, The Fablemans, Top Gun, Maverick, Avatar, The Way of Water, Elvis, Im Westen Nichts Neues, Triangle of Sadness, en dan Tar en Women Talking. Die moeten, die laatste twee komen nog uit. Die, nou, mag jij en Jasper
zeker,
bij
gaan we zeker
stilstaan. Maar Im Westen Nichts Neues,
Quiet on the Western Front, ja, heet hij dan in het Engels. Staat op Netflix nu.
Is dan, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen de Drive My Car van dit jaar. Hoewel deze weer meer nominaties heeft dan bijvoorbeeld een Drive My Car. Maar dat is te verklaren doordat dit een oorlogsfilm is waarvoor dan vaak geluid of camerawerk. Hij zou heel goed camerawerk. Sowieso die beste filmnominatie voor deze Im Westen Nichts Neues betekent dat hij hoe noemen ze dat nou? International Feature of Foreign Language?
International Feature is het nu, ja.
Ja, die gaat winnen.
Ja, wat ook wat terecht is, maar ook een beetje jammer is voor onze Vlaamse vriend Lucas Dont, die een nominatie heeft weten te pakken.
Met Close.
Met Close. Dat is toch wel heel gaaf. Jammer dat Knor er trouwens niet tussen zit. Die had nog een heel klein kansje om bij de beste animatiecategorie genomineerd te worden. Dat is niet gelukt, maar die gaat toch wel naar Pinocchio, toch?
Ja, zeker. Bij de mannelijke hoofdrol is het Colin Farrell van Banshees versus Brendan Fraser. Nou, is er ook nog wat? Hij is ook nog een vet zoet tegenaan geplakt, geloof ik.
Brendan Fraser is, die heeft veel meegemaakt en heeft niet meer het goddelijke lijf van George of the Jungle. Maar het is wel echt een vet zoet hoor, trust me. Maar die maakt een grote kans, ook omdat het waar ze van houden bij de Oscars, dat is de narrative. Wat is het narratief achter het succes van die nominatie? Dat is waarom Ki Hui Kwan waarschijnlijk de Oscar voor beste bijrol in Everything Everywhere gaat pakken. Ja, die speelde vroeger in The Goonies en Indiana Jones en maakt dan ook een comebackrol. Dat is ook een reden waarom Brendan Fraser heel goed zomaar zou kunnen winnen voor The Whale. Maar ik hou nog steeds
stiekem rekening met een Aston.
Aston.
Austin.
Aston Butler.
Austin Butler als Elvis. Ja.
We kunnen ons allemaal nog het succes, ook het Oscar-succes van Bohemian Rhapsody herinneren. Dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Ik zie dat nog wel gebeuren.
Ik juich voor Colin Farrell. En dan Bill Nighy in Living. En Paul Mescal. Als je het over bijzondere nominaties hebt. In After Sun. Die komt ook later deze maand nog uit. Ik heb hem gezien. Interessant gevalletje. Ik ben heel benieuwd wat jij en Jasper daarover gaan zeggen.
Nou, spoiler alert, ik vond hem heel mooi. Ja, echt heel mooi. Hij draaide ook op het IFFR, het Filmfestival van Rotterdam trouwens. Ja.
Ik had niet anders verwacht dan dat je het mooi zou vinden. Dan bij de dames, de vrouwelijke hoofdrol, is het Michelle Yeoh versus Kate Blanchett in en als Tar. Daar gaat het tussen. Ik weet niet. Ik een muntje op gooien.
Kate Blanchett heeft al twee Oscars voor Blue Jasmine en The Aviator.
Dat is dan in haar nadeel. Maar je merkte bijvoorbeeld ook, wat was dat dan 2 jaar geleden met de Oscars, stemmers, dat zo'n Anthony Hopkins, ja, ze gaan gewoon voor de wat zij de beste acteerprestatie vinden.
Ja, of toch, ja, als je het een beetje wat cynischer wil benaderen, de wat meer conservatieve keuze.
Kan ook.
Nu is Star alles behalve je klassieke drama, hoor. Wow.
Zeker.
Het is een hele pittige film. Maar ik, ja, het is echt muntje opgooien. Het is een leuke Oscar-uitreiking wat dat betreft. Want het is en een tikje onvoorspelbaar allemaal wat er gaat gebeuren. Het is ook leuk omdat er weer wat hits tussen zitten. We hebben toch de Oscars zien gaan naar films waar mensen hun schouders bij ophalen. En nu zit Everything Everywhere en Avatar, Elvis en Top Gun zitten er ook gewoon helemaal tussen. Ja, ik denk trouwens wel dat hij naar Michelle Yeoh gaat, beste actrice. Voor Everything Everywhere.
Nou, we gaan het tegen die tijd. Die Ana de Armas is wel genomineerd voor Blanc. En dan een van de grootste verrassingen is Andrea Riseborough voor To Leslie, die nog een release krijgt, ik geloof zo rond de uitreiking, ergens in maart. Ja, en daar was, nou ja, ophef. Het ging meer over, die kwam compleet uit de lucht vallen en dan over campagne voeren. Niet vanuit de studio gefinancierd, maar meer zelf via social media, via bevriende andere acteurs of mensen uit de business. En de mond-op-mond reclame en weet ik het wat. En op die manier, ja, ik heb de film nog niet gezien, maar voor hetzelfde geld is het hartstikke terecht dat ze die nominatie heeft.
Maar er is een hoop om te doen.
Ja. Nou ja, een hoop om te... Ja.
Nou ja, je leest daar heel veel stukken over. En heel veel mensen die het nu ook voor haar opnemen. Omdat, nou, door alle think pieces online moet die Andrea Riseborough inmiddels denken van, nou, het wordt me blijkbaar ook niet echt gegund of zo. Want ik stond niet op de meest korte shortlist om genomineerd te worden. Ik hou er wel van, een goede verrassing. En ik had me ook nog nooit van deze film gehoord.
Ik had er van gehoord, maar daar is ook alles mee gezegd. De bijrollen, die kunnen we alvast inkoppen. Dat worden Kiwi Kwan voor EAO en Angela Bassett voor Wakanda Forever. De nieuwe Black Panther. En dan bij regie, gaat het misschien ook nog wel spannend worden tussen Steven Spielberg en de Daniels van EAO. En ja, het is de nominaties, het is inderdaad wel divers, maar voor mijn gevoel niet zozeer diverser dan voorgaande jaren. Viola Davis heeft geen nominatie voor beste actrice voor The Woman King. En Danielle Deadwyler van Till? Nou, die dan niet, maar daar las ik iets over van, ja, doordat die tegen elkaar concurreren, zijn ze allebei buiten de boot gevallen en is zo'n Andrea Riseborough ertussen geschoten. Of zoiets. En geen Tom Hanks. Geen Tom Cruise voor Top Gun Maverick. Tom Hanks. Dan hebben we het even over de Razzies. De anti-Oscars. Gaat Tom Hanks een Razzie winnen? Dat zou toch wat zijn.
Het zou wel heel gaaf zijn als, nou ja, ik ben het er niet mee eens, maar als Austin Butler wint voor Elvis de Oscar en dan Tom Hanks de Razzie voor dezelfde film. Dat zou wel een giller zijn. Ja, je zegt niet divers genoeg, maar...
Nou ja, wel divers genoeg, maar niet zozeer nog meer dan gebruikelijk of zo.
Wat wel heel bijzonder is, en ik heb de statistieken even niet naast me liggen, maar er is nog net niet een record gebroken aan het aantal first-timers. Oftewel mensen die voor het eerst van hun leven een Oscar-nominatie krijgen. Bij sommige acteurs moest ik het ook even opzoeken. Ja, verrek, dit is Colin Farrell's eerste nominatie pas.
He.
En Brandon Gleeson's eerste, en ga zo maar door. Dus heel veel Oscar-debutanten. En dat maakt het dan toch ook wel weer fris en fruitig.
Laten we een van de grote kandidaten voor de Oscars wat nader bestuderen. Dit is Steven Spielberg's The Spielberg. The Fablemans.
Movies are dreams. That you never forget. Sammy?
The lights change how everything looks. It's hard to find our house.
Ours is the dark house with no lights.
In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me.
What kind of movie are we gonna make?
Hij heet dus niet de Spielbergs, maar de Fablemans. Maar dit is overduidelijk een autobiografische film van een van de bekendste regisseurs aller tijden, Steven Spielberg. Het speelt in de jaren 50, 60 vorige eeuw, waarin we hem, Sammy Fableman heet hij dan in deze film, leren kennen als eerste instantie jochie, die voor het eerst met zijn ouders naar de bioscoop gaat. Daar ziet hij The Greatest Show on Earth, een beste filmwinnaar van Cecil B. DeMille, wel een van de allerminste beste filmwinnaars aller tijden. Dat terzijde. En dat jochie, ja, eerste filmervaring, eerste bioscoop. Hij is helemaal betoverd. En dan hebben ze thuis wel iets van een camera. Of hij krijgt een camera. Nee, hij krijgt een treinsetje. En ze hadden nog iets van een oude camera slingeren of zo. En dan gaat hij, vooral die treincrash, wil hij heel graag nadoen. Hij wil, zijn passie is getriggerd en later gaat hij zijn zusjes dan nog in toiletpapier wikkelen. En dat zijn dan mummies en dan met schrik-effecten en weet ik het wat. Nou, overduidelijk zijn de passie voor het filmmaken. En ja, dat dit Spielberg's, nou ja, misschien ook een passieproject, weet ik niet. Maar het is iets wat hij een keer moest vertellen. Hoe is het bij hem gekomen tot waar hij begon? Het eindigt eigenlijk een beetje de film waar Spielberg begon bij in eerste instantie. Maar Guido, is dit, zoals je, ja, wat altijd een beetje op de loer ligt met van dit soort autobiografische films, is het een ego-tripje?
Nee. Vond ik echt niet. Ik vond hem niet te navelstaarderig. Spielberg die zijn eigen ego aait. Ik vond dat heel erg meevallen, want daar was ik juist zo bang voor.
Juist bijna helemaal niet. Ja. Een klein beetje natuurlijk. Het zit er wel in.
Het zit er misschien in. En voor de echte Spielberg-fans zitten er ook wel wat mooie visuele verwijzingen in naar zijn klassiekers als vooral Close Encounters en E.T. Maar je moet ze net willen zien.
Ja, het zit in de details. Maar dat zijn passie, hè, dus van Sammy en dus van Steven Spielberg, dat komt gewoon over uit deze film. Zijn passie voor het, ja, of zijn ontdekking voor het maken van, films gaan maken.
Maar tot mijn grote verrassing is het ook veel meer dan alleen maar een mooie ode aan de cinema. Want ook dat is het, absoluut. En op een verrassend subtiele manier gedaan, vond ik ook. Want je leert eigenlijk samen met Sammy een soort van filmoog te ontwikkelen.
Met trucages en ook hoe je,
ja, hoe kijk je naar
hoe
een verbeeld situatie?
Je, ja, of hoe verbeeld je een bepaald persoon en daarmee, nou ja, de kracht van cinema.
Nou, er twee mooie voorbeelden. Sammy, een van de mooiste scènes is eigenlijk, nee, ik heb er drie. Maar laat ik ze heel kort aanhalen, want ik wil ook niet te veel spoileren. De mooiste scène is denk ik de montagescène van de kampeervideo die hij heeft geschoten als hij met zijn familie en zijn ouders en zusjes op vakantie is. En daar in de hoek van het beeld wat hij geschoten heeft iets ontdekt. Dat is met een filmoog leren kijken. En kun je dat op zo'n manier monteren dat je alleen dat eruit haalt. Weet je, dat is ook de kracht van editing. Gaat daar heel erg over. Dat wordt schitterend gesneden in de Fablemans zelf, de film met Michelle Williams die zijn moeder speelt, die dan een prachtig stuk op de vleugel speelt. Dat vond ik misschien wel de mooiste scène. Er zit ook een mooie scène in dat ze aan het sterfbed van Sammy's oma zitten en dat hij de enige is die haar halsslagader nog ziet kloppen en op een gegeven moment niet meer, waardoor hij als enige door in te zoomen met zijn, niet met een camera, maar gewoon met zijn eigen ogen op dat detail doorheeft dat zijn oma niet meer leeft. Dat zijn hele mooie, subtiele manieren om een ode aan cinema te brengen. Dat je dat soort dingen gevisualiseerd krijgt in de film. En dat je dat ook visueel moet kunnen zien als een goed filmmaker zijnde. En wat ik ook prachtig vond, daar kun je echt ook nog heel leuk over discussiëren waarom die dat nou precies doet. Maar er is een spijbeldag op school. En een van zijn bullies, de pestkop van de klas.
Ja, als een soort van Adonische god.
Ja. Nou ja, hij is daar eigenlijk de Leni Riefenstahl aan het uithangen. Hij besluit om zijn pestkop, misschien vooral dan om een keer even een halfjaartje niet gepest te worden door hem, om een voetstuk te hijsen door hem van onderaf te filmen en in slow motion, dat hij inderdaad een soort goddelijke figuur is. Dus zie je eigenlijk door Sammy Fablemans ogen en door deze film niet alleen de kracht van cinema, maar ook
de mogelijkheden.
De mogelijkheden, ja. met film. En dat film een versie van de werkelijkheid kan zijn. Ook de werkelijkheid kan vangen zonder dat mensen doorhebben dat de werkelijkheid gaande is of
ja,
zo.
Ja, en iets ontdekt wat je liever niet wil ontdekken. Dan gaat het binnen het gezin de discussie vooral vanuit zijn vader. Ook een fantastische rol trouwens van Paul Dano. Ja, hobby versus... dit kan je toch niet, wil je toch niet je werk van gaan maken? Hè? Dus leuk die hobby, maar ga nou maar doorstuderen voor engineer of zoiets.
Ja, maar wat ik heel prettig vond is dat dit gelukkig niet zo'n film is waarin papa en mama tegen de hobby tussen aanhalingstekens van hun zoon zijn.
Nee, want zijn moeder wakkert de passie juist meer aan, omdat zij wat artistieker is aangelegd. Dan heb je die hele korte bijrol van Uncle Boris, Judd Hirsch, die een Oscar-nominatie... Dat is echt een Judy Dench in Shakespeare in Love. Hij zit geloof ik echt maar 5 minuten in de film, maar dat is zo...
Maar hij is wel heel goed.
Ja, hij is heel goed. Maar nou ja, dat is ja, kunst, het artistieke. Maar je merkt ook duidelijk, zeker bij het schieten van... hoe hij dan een oorlogsfilm met zijn klasgenootjes of van de padvinderijen, zijn maatjes schiet en zo. Ook vermaak en hoe breng je dat en een explosie in beeld. Maar ook dat bijvoorbeeld film helend kan werken.
Troostend. Dat wilde ik zeggen. Zijn vader is er geen voorstander van dat hij er zijn beroep van wil maken. Maar hij moedigt hem wel aan om ermee door te gaan. Sterker nog, op een gegeven moment is na de dood van oma is Michelle Williams, Sammy's moeder, heel verdrietig. En dan is het de vader die zegt: maak alsjeblieft een mooie film op basis van onze kampeertrip om haar op te vrolijken. Dus er zitten niet van die sentimentele clichés in van iets overwinnen. Het gaat best wel op een subtiele manier ook over opofferen. Opofferingsgezindheid, dat is waar Judd Hirsch, die gekke oom, het op een gegeven moment ook over heeft. Ja, misschien hou je wel meer van cinema dan van je eigen familie. En dat is dan maar zo. Misschien moet je er dan toch voor gaan. Maar het is altijd tegen een prijskaartje. En zijn eigen moeder heeft dat gedaan, want die is dus heel goed achter de piano, maar heeft niet voor die carrière gekozen, maar voor haar familie. Nou, die vader is ook opofferingsgezind.
Zeker, ja.
Die sleept zijn hele familie achter zich aan als die voor werk, want hij is een van de computerpioniers.
Ja, iets met IBM.
Sleept ze mee naar een volgende stad.
Het is
waar
goed dat je familie noemt, want...
Was de verrassing voor mij in de Fabelmans. Het is een mooi, complex familiedrama.
Ja, eigenlijk veel meer dan je zou verwachten bij een autobiografische film over een filmmaker. En hoe dat zit met tussen zijn ouders en vooral de complexiteit van de moeder. En daardoor voelt het nog authentieker aan, doordat er echt wordt ingezoomd en gefocust op de verschillende familieverhoudingen. En daar komen mooie, gevoelige momenten bij kijken. Sowieso daardoor voelt het ook niet als een egotripje aan. Het wordt ook nooit overdreven sentimenteel of zo. Er zitten gewoon echt schitterende shots en scènes in waarin je de complexiteit van dat gezin waarin hij opgroeide en andere dingen waar hij mee kampt, bijvoorbeeld inderdaad op school. Eerste vriendinnetje en weet ik het wat.
Oh, dat schitterende eerste vriendinnetje trouwens. Geweldig. Die Jezus-fan. Ja.
Hem even genoemd hebben. Gabriel Labelle speelt. En Michelle Williams is altijd fantastisch. Nou, Paul Dano hebben we genoemd. Er zit nog een voor ons filmliefhebbers een leuke, verrassende cameo aan het
zeker.
Einde.
Zeker. Ja, die zullen we niet weggeven. Sowieso. Die zit aan het eind. Maar ik denk dat ik het hele laatste kwartier vond ik echt wel om door een ringetje te halen. Met een laatste shot. Dat misschien wel neigt naar perfectie.
Ja, misschien inderdaad.
Ja, misschien zelfs wel. Op een droste manier zelfs neigt naar perfectie. Maar daar moet je de film voor gezien hebben.
En wat me dan ook nog opviel is dat... uiteraard, waarschijnlijk vanuit Spielberg zelf heeft het misschien nog wel meer nostalgie. Maar het is geen nostalgieporno.
Nee.
Ja, tuurlijk zit er een nostalgisch gevoel bij. Omdat je terugkijkt naar je eigen jeugd en die tijd. Maar het is gewoon heel persoonlijk. Eigenlijk nog veel persoonlijker en meer ingetogen dan je van tevoren bij zo'n project zou verwachten. En dan is het gewoon jammer dat dit Spielbergs beste is in jaren. Misschien wel in 20 jaar en dan flopt hij.
Ja, het heeft helemaal niks gedaan aan de kassa. Maar ja, als een echte kunstenaar zijnde, over opofferingen gesproken, moet je je daar niks van aantrekken en moet je gewoon maken waarvan jij denkt dat je het moet maken. Moet maken, want daar gaat het over. Je wil iets, je moet iets doen. Wat ik er ook mooi aan vond, is dat het gewoon over hele universele dingen gaat. Daardoor is het ook niet navelstaarderig. Steven Spielberg heeft in interviews wel aangegeven dat hij zich altijd een beetje schuldig heeft gevoeld naar zijn ouders, dat hij ze verkeerd heeft ingeschat en beoordeeld. En ook pas later, op latere leeftijd, erachter is gekomen dat zijn ouders hem ook op een bepaalde manier uit de wind hielden, omdat hij gewoon kind moest zijn. En deze film gaat ook over gewoon het fenomeen dat je voor het eerst als kind doorhebt dat je ouders ook maar, ja, gebrekkige mensen zijn.
Ja, misschien is dit nog wel meer dan een ode aan film en filmmaken, een ode aan zijn ouders.
Ja, zeker. Ja, zo kwam het voor mij over. En dan zijn de filmodes zijn vrij genuanceerd. Het is echt niet zo dat je het oeuvre van Spielberg moet kennen of een filmliefhebber moet zijn om de Fablemans te kunnen waarderen.
En om zijn passie te kunnen begrijpen.
Exact. Want die passie die komt er vanzelf al uit. Ik vond hem heel goed trouwens, dat jochie, die Gabriel
LaBelle.
LaBelle. Ja. Daar gaan we echt nog wel veel van horen. Let maar op.
Jesus is sexy.
Isn't that like a sin or something?
I don't know. He came to us as a man. A handsome young man. He could have come as a girl or an old man or someone with leprosy, but
well, nobody knows what he really looked like.
Probably he looked like you.
Oh, because he was
Jewish. A handsome Jewish boy. Just like you.
Gaat veteraan, componist John Williams zijn zesde Oscar winnen?
Ja, zoiets.
Als een soort van laatste mogelijkheid voor de Fablemans. Hoe vond jij de score?
Ik vond hem heel mooi, maar er zit bijna niks van hem in.
Ja, dat idee had ik ook, van ja, hoeveel origineel zit erin? En het is de filmscore is, nou ja, niet afwezig, maar het is, ja, hij is niet prominent aanwezig.
Nee. Wat ik vaak doe als filmmuziekliefhebber is eerst de score helemaal luisteren op Spotify, nog voordat ik de film gezien heb. Want dat ben ik nu eenmaal. En dan ben je benieuwd ook wat je daar dan van terughoort in de film. En in de film is er eigenlijk voor gekozen om John Williams' score voor een groot deel te vervangen door klassieke werken die heel goed functioneren. Dus dat is prima, maar daardoor zal het een beetje krom voelen als John Williams eindelijk weer eens een Oscar gaat winnen voor uitgerekend deze film. Mensen die voor score, best original score zoals dat heet, mogen stemmen, dat zijn ook mensen die er geen reet verstand van hebben. Die hebben gewoon mooie muziek gehoord, weten niet dat dat misschien van Beethoven is en denken, ja hoor,
ja,
mooie score, die moet gaan winnen. Maar hij heeft een prachtig thema geschreven en dat hoorde je volgens mij maar één keer en ook voor de eerste keer pas na 2 uur of zo. Dat verbaast me wel enigszins, maar het is wel vintage John Williams, dat thema, dat de traanklieren direct in beweging brengt. Luister maar. En dan zijn we zo terug met onder meer The Banshees of Inisherin.
Thank you.
Zullen we even de feckin' trailer laten horen? The Banshees of Inisherin.
Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you.
When you didn't do anything to me, I just don't like you no more.
Did you like me yesterday?
Why does he not want to be friends with you no more? What is he, 12?
What the hell's going on with you and me feckin' brother?
He's dull, Siobhan.
But he's always been dull.
The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day.
Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening.
If you don't stop talking to me...
Colin!
And if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home. And each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you?
Not really, no.
Starting from now. But shush like, Polly. You know, shush like.
Yeah, I'd shush like.
The Banshees of Inisherin is nieuw werk van regisseur en schrijver Martin McDonagh, die we vooral kennen van In Bruges en die een hele hoop Oscar-aandacht kreeg voor zijn film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Hij maakt zijn meest theaterachtige film, denk ik, tot nu toe met The Banshees of Inisherin. Hij wilde het volgens mij oorspronkelijk ook voor theater maken. Hij is van oorsprong een playwright, zoals ze dat in het Engels noemen. Het is namelijk heel simpel van opzet. Het speelt zich af op één van de schiereilanden aan de kust van Ierland. En op dat eiland woont een handjevol mensen, waaronder Pedrick, gespeeld door Colin Farrell, en Colm, gespeeld door Brendan Gleeson. Dat waren vrienden, maar dat is eigenlijk de hele film. Is Colm die tegen Pedrick zegt, yeah, I just don't like you no more.
Ik heb geen zin om vriendjes meer te
Ik
zijn.
Ik wil geen vriendjes meer met je zijn. En de tragiek, en ook de zwart-komische tragiek, is, het is zo'n klein eiland en zo'n kleine gemeenschap dat ze elkaar eeuwig altijd zullen blijven tegenkomen. Het is niet dat je elkaar kan ontlopen of zo op dat eiland.
Ja, het speelt dan even nog voor de context ongeveer 100 jaar geleden, ik geloof 1923, ten tijde dat er een burgeroorlog op het vasteland werd uitgevochten. En het is inderdaad noem het even verlaten eilandje, de eenzaamheid. En ja, het enige wat ze kunnen doen is bij die ene pub verderop in het straatje bewijzen van, daar treffen ze elkaar om dan met elkaar een Guinness te drinken.
Ja, ja, dan is mijn vraag aan jou, dat uitgangspunt is zo eenvoudig, is dat wel een hele film waard? Wat vond jij? Of ben je meer van mijn school? Dat het eigenlijk juist het simpele uitgangspunt is dat deze film zo rijk maakt voor eigen interpretatie en ook bijna filosofische bespiegelingen.
Ja, vooral dat laatste. Juist, je kan zo'n simpel uitgangspunt hebben en dan van daaruit, je karakters, de verhoudingen, hoe zit dat? Want dat is eigenlijk vrijwel direct. Het wordt ook wel een beetje een soort van aangestipt in dialogen, maar ja, was er eigenlijk ooit wel echt sprake van vriendschap tussen die twee, tussen Pedrick en Colm? Want Colm kiest ervoor om een punt te zetten achter, laten we dan maar even de vriendschap zeggen, omdat hij vindt het gewoon tijdverspilling. Zo van, mijn einde komt langzaamaan ook een beetje. Hij is dan vioolspeler. Hij wil op zijn minst nog in ieder geval iets gecomponeerd hebben. Hij wil nog iets van betekenis gedaan hebben in zijn leven.
Nou ja, dat is misschien een leuk linkje met de Fablemans. Het gaat over het opofferen van iets in de privésfeer voor de kunst. Dat is eigenlijk wat hij min of meer wil doen. Hij zegt, jij zit mij alleen maar in de weg. Als ik nog iets wil voorstellen in dit godforsaken hol, dit eilandje, dan ga ik nog proberen iets meer met mijn vioolspel te kunnen doen. Want de titel The Banshees of Inisherin verwijst dan ook naar het stuk dat hij aan het componeren is, geloof ik.
Ja, en dan is het, de focus ligt vooral dan op Pedrick, die maar gewoon niet snapt Waarom wil je opeens geen vriendje meer met me zijn? En doet verschillende pogingen om dan het weer te lijmen. Terwijl Colm zoiets heeft van, nee, laat me gewoon met rust. En als je dat niet doet, dan ga ik mijn vingers afknippen. En Patrick, ja, het is zo mooi. En je hebt die hele dialoog van hem. En zo van, ja, hij is gewoon een nice guy. En er is gewoon verder ook niet heel veel meer aan hem dan dat. Het is gewoon een aardige, beetje simpele. Nou, wat dacht ik ook nog zo van. Daar gewoon. Het is een kleine wereld, maar dit is daar een grote gebeurtenis. Want je hebt bijvoorbeeld ook de roddeltante van dan het. Nou, zeg even het dorpje. Aan het water waar dan telkens de boot aan. Of eens per week komt de priester daar bijvoorbeeld aan. Of als je naar het vasteland wilt, dan moet je daar. En dat is de roddeltante van het lokale winkeltje. En die. Wat voor nieuws heb je? En dan. Ja, dit of dat is. Ja, dat is geen nieuws. Ik wil gewoon weten wat er. Nou, zo. Maar het eenvoudige, simpele leven. Wat
dat geïsoleerde daar, leven.
Dat, ja, vooral het geïsoleerde. En daar wel of niet content mee zijn. En Patrick is daar, die vindt dat eigenlijk allemaal wel prima. Colm, die heeft zoiets van, ja, nee, ik wil niet mijn laatste dagen slijten met niks doen en een beetje ouwe hoeren in de kroeg. En zijn zus, Siobhan, die krijgt dan de kans om toch naar het vasteland en ja, nog iets van een baan te scoren.
Ja, het aardige is dat je na afloop best een leuke discussie kan voeren over, nou ja, voor wie zou je partij trekken? Voor wie voel je meer? Er is best wel wat te zeggen. Kijk, wat Colm op een gegeven moment gaat doen in deze film.
Gaat wat ver, ja.
Het gaat ver. En daar zit ook een soort van mythische kwaliteit over dit verhaal. Het is bijna een duister sprookje. Er zit ook een heks in. Daar moeten we maar niet te veel over zeggen, denk ik. Maar je zou kunnen zeggen, in essentie snap ik Colm wel, dat je nog iets wil voorstellen. Als je dood bent, dan. Ja, wat is het doel van het leven? Eigenlijk gaat het over de zin van het leven, deze film.
Ja,
maar je zou ook kunnen zeggen, de zin van het leven is gewoon vriendelijkheid. Dat Patrick, gespeeld door Colin Farrell, misschien niet heel veel meer in zijn mars heeft, of nooit de moeite heeft genomen om te ontdekken of die meer in zijn mars heeft dan gewoon gezellig een biertje drinken en gezellig aan kletspraat doen, is dat niet gewoon voldoende? En is wat Colm doet niet heel egoïstisch? En mag je egoïstisch zijn? Mag je die opoffering doen voor de kunst? Dat zijn allemaal leuke, interessante vragen waar deze film mee speelt, zonder je daar een heel eenduidig antwoord op te geven. En ja, dat geeft deze film, vond ik, een diepere laag. Net als het feit dat die burgeroorlog aan de overkant gaande is en dat eigenlijk niemand op het bewuste eiland waar deze film zich afspeelt weet wat daar eigenlijk gebeurt. Er is op een gegeven moment iemand die zegt letterlijk van, nou, succes met dat waar jullie daar aan de overkant mee bezig zijn. Het zal vast.
Ja.
Je zou ook kunnen zeggen, ik heb Martin McDonagh en Brendan Gleeson gesproken op het filmfestival van Venetië. En zij zeggen van, ja, de ruzie tussen aanhalingstekens, tussen Colm en Patrick, is in essentie misschien het zaadje tot een burgeroorlog.
Oh ja.
Dat is misschien ook nog wel een filosofisch uitgangspunt.
Je kan er zoveel. Maar gewoon de hele situatie daar wordt ook gewoon mooi voelbaar door die verlaten locatie. Of de set, wil noemen. Prachtige shots af en toe van die drone shots over die kliffen daar van het eilandje. En ja, mooi en droevig tegelijk. Dat melancholische gevoel, dat zit de hele film door verweven. En dan ja, het droge of zwart komische, vooral in de dialogen, maar ook gewoon het taalgebruik en de karakters. Het originele script van McDonagh is wel een grote kanshebber voor de Oscar.
Zou ik terecht vinden,
ja, nou ja, of Everything Everywhere. Het gaat erom. Maar nou, vooral Colin Farrell, die deze film niet draagt, want de rest is ook fantastisch, hoor. Maar dat is toch een acteur die de laatste jaren wel vaker, zag je hem in een beetje dit soort, maar vooral deze rol, dat je direct zei van, ja, die hebben we gewoon al die jaren onderschat. Hij zat gewoon heel vaak in troep. Dat, ja, die pech kan je hebben.
Maar het ook is zo grappig om te bedenken dat een beetje een B-regisseur als Joel Schumacher uiteindelijk ons De grootste gift die hij ons ooit gegeven heeft is Colin Farrell. Door hem ooit is te casten in Tigerland. Dat was toen zijn doorbraakrol.
Zoiets, ja.
Toen kregen we hem allemaal in het vizier. Wat zo goed is aan Colin Farrell is dat hij dat droevige, dat melancholische, dat draagt hij in zijn gezicht en in zijn gelaat met zich mee. En hij weet daardoor van Patrick ook meer te maken dan een typetje. Het is niet gewoon een sukkeltje. Het is een echt mens.
Ja, en dat, een nice guy.
Ja, hij is gewoon een nice guy. En hij is verbouwereerd door wat hem hier overkomt. En dat speelt hij heel, ook wel op een emotionele wijze. Ik had echt met hem te doen.
Ja, hij is, je wil hem gewoon even knuffelen of zo. En zeker als dan zijn mini-ezeltje.
Jenny the donkey.
Ja, en de broer-zus verhouding, Carrie Condon. Is geweldig.
Weet je waar je haar van zou kunnen kennen?
Remind me.
Ja. Nou ja, ik zat dus tegenover haar. Dat is vaak bij zo'n interview junket, zoals ze dat noemen. Dan ik ging voor Colin Farrell en Brendan Gleeson. Colin Farrell was er niet. Voor Martin McDonagh, de regisseur, en Brendan Gleeson. En dan krijg je er Carrie Condon bij. En ik dacht van ja, nou ja, dat hoeft van mij niet zo nodig. Maar ik zat tegenover haar en ik vond haar heel charmant en charismatisch. En ik dacht de hele tijd, waar ken ik haar nou van? En toen stelde iemand een vraag van, goh, dit is wel even wat anders dan Better Call Saul. Ik dacht, Better Call Saul? En zij speelt dus de schoondochter van Mike in Better Call Saul. Voor hen die de serie kennen, is dat vond ik echt verbazingwekkend. Sowieso speelt ze in die serie een Amerikaanse en ze is door en door Iers.
Waar ik ook erg om moest lachen is dat Brendan Gleeson dan tot twee keer toe in de biechtstoel naast de priester.
Die zijn
maar Brendan Gleeson speelde zelf natuurlijk een priester in Calvary. En die eentweetjes zijn ook fantastisch. Vooral dat die priester dan eens per week wordt hij even ingevaren. Dan gaan ze allemaal naar de kerk. Maar verder, ja, het is ook echt heel erg Iers. Gewoon allemaal aan de Guinness. In de pub zitten ze.
En het is heel erg grappig. Dat mogen we niet vergeten. Hij wordt wel steeds grimmiger. De humor maakt op een gegeven moment plaats voor, nou, eigenlijk totale droefheid, zou je kunnen zeggen. Het is in het begin denk je, goh, leuke comedy. Dat is het leuke van zo'n filmfestival waar ik hem zag. Ik wist er echt niks vanaf. En dan halverwege denk je, ja, gaan we dan nog ergens heen? En op een gegeven moment wordt duidelijk, dat is het. Dus het is een film die mediteert op het eenvoudige uitgangspunt om dat helemaal tot een bepaalde filosofische hoogte te stuwen. En dat vond ik zo knap en raak gedaan dat ik moet deze film ook echt een tweede keer zien voor ongetwijfeld nog veel meer mooie nuances die erin verstopt zitten.
Ja, er zit echt veel meer in dan alleen dat simpele uitgangspunt. En sowieso eindelijk weer zo'n echt gave tragicomedy. Dat is ook helemaal mijn ding. En nou, gewoon dat Ierse erbij. En die fantastisch. Nou, vooral deze film excelleert in acteerprestaties en het script. Dus nou, als die Oscars zou winnen, waar ik dan even maar niet van uitga, maar zou winnen, dan ben ik daar helemaal blij mee.
Ja hoor, same here. Ga deze film absoluut zien. Het zou me niks verbazen als die de Oscar voor beste film ook zou kunnen winnen. Ik vond hem beter dan Three Billboards Outside the Ebbing
Hier.
Daar had ik
mee.
Moeite mee. Ja.
Deze raakte me meer of zo. Deze, ja, het kan ook niet je ding zijn. Het is,
ja, maar toch daag ik iedereen uit om deze film toch te gaan zien. Ook als je denkt van, op basis van deze recensies weet ik het zo net nog niet. Je haalt er veel meer uit misschien nog dan wij hier in deze korte recensie hebben gedaan. Dit waren twee van de meer belangrijke Oscar-titels van dit jaar. We gaan er nog veel meer bespreken. Jasper en ik komen nog terug met titels als Star, Strakjes en The Whale natuurlijk. We gaan een blokje ook nog gezien doen. Jij hebt eindelijk gezien de film die ze zelfs in Tibet allemaal al hebben zitten kijken op high frame rate en 3D. Ene Avatar, The Way of Water. Wij zijn meer Titanic-fans dan Avatar-fans. Bleek ook in de recensie die we deden toen we Avatar weer eens terugzagen. Wat vond je van dit vervolg ten opzichte van de eerste film? Voor een beter, voor een minder? Of heb je
Vergelijkbaar, een beetje hetzelfde.
Okay.
Ja, nee, sowieso voor mijn vakantie. Ik zat ook al onder vrienden. Van, ja, verdorie, ik, het was er nog niet van gekomen. Ik moet, voordat ik straks een maand weg ben, toch of tenminste wel even die nieuwe Avatar in de bioscoop dan gezien hebben. En ja, de visuele effecten, wauw. Als die Oscar niet wint, dan val ik van mijn stoel. Moet je hem dan alleen voor het visueel verbluffende kijken? ja, daar kom ik toch wel een beetje op uit. Jee, denk ik. Ja, want de rest, hetzelfde als met de eerste Avatar. Ik had gewoon daar heel veel minder mee. Trouwens, nog even vermelden. Dat had je, dacht ik, bij die eerste Avatar ook af en toe. Maar hier, nou, dat zijn dan op visueel vlak de net iets mindere momentjes. Als soms die personages door het bos aan het rennen zijn of zo. Dat een beetje game gevoel. Heel af en toe. Het valt hier wel mee. Maar dat je zoiets hebt van, dat je bijna de console in je, of de controller in je hand mist. Van, hey, ik wil nu deze personages. Maar op het gebied van de dialogen en plotgaten, voor mijn gevoel. Soms was het af en toe gewoon verwarrend. Twee zonen van Jake en Neytiri, die gaan echt sprekend op elkaar lijken. Ik zat ook de halverwege de film, is het nou wel of niet een tweeling? Maar zo zaten er nog een paar andere personages in, waarbij me niet helemaal duidelijk was wie het nou exact was, of hoe ze nou zijn ontstaan. Of
en wat doet Sigourney Weaver nou in vredesnaam in een kinderlichaam?
Ja, dat soort dingen allemaal en zo. En dan, de focus ligt dus weer op nu dan dus de familie, Sully. En ja, hetzelfde als wat ik met die eerste Avatar, die karakters. Ik gaf er weer geen moer om, joh. En de lengte. Het is dat ik hem op zondagmiddag, ik had niet zozeer een kater, maar na een avondje stap, ik had niet heel erg bijzonder veel geslapen. En het probleem wat ik had met de lengte was dat halverwege, zeg na 1,5 à 2 uur, dan heb je gewoon dat er heel lang niet heel veel boeiends gebeurt. Of niet heel veel actie of iets spannends of wat dan ook. En toen begon ik een beetje in te kakken. En tijdens de grote actiescène zat ik te knikkenbollen. Dus schoot ik af en toe wakker.
Bijna knap.
Ja, en ik kreeg het in grove lijnen wel een beetje mee wat er dan gebeurde. En toen was ik weer wakker. En dan krijg je nog die 3 kwartier Titanic zinkt sequentie. Die dan weer veel te lang duurt. En sommige personages zijn opeens weer Maar je merkt tijdens, kijk, James Cameron was dan, wat is dik 13 jaar of zo bezig met dit project. En ik merkte tijdens de film af en toe dat hij volgens mij ook op zijn schouder getikt moest worden van hallo meneer Cameron, u was ook iets van een verhaal aan het vertellen. Hè? En dat alsof hij dat af en toe gewoon vergeet, omdat hij veel te druk bezig was met al die visuele trucage.
Ja, ik ben de
doos van Pandora.
De doos van Pandora. Ik ben toch wel een fan, hoor, van deze tweede film. En ik vond hem in bijna alle opzichten wel beter dan de eerste. Ook verhaaltechnisch. Kijk, dat schreef ik ook in mijn recensie. James Cameron is geen Shakespeare en hij zal het nooit worden. Het is allemaal nogal corny met familie of gezin als hoeksteen van de samenleving. Ja, en nogal wat hoogdravende monologen zitten erin. We hebben weer een voice-over van Jake Sully. Dat was in
heel kort dan, hoor. Even aan het begin en aan het einde. Maar.
Maar er wordt ook geleerd, weet je. De eerste vond ik best wel emotieloos. Er wordt in ieder geval een poging gedaan om er meer emotie in te stoppen. Wat redelijk werkte voor mij. Die zoon die band krijgt met die merkwaardige zeedieren, vond ik ook nog wel goed werken. Het zag er waanzinnig uit. En het heeft ook wel iets dat bijna schematisch, dat bijna kinderlijk schematische van de plot. En dat je gewoon ondergedompeld wordt in een wereld die je echt even met je poten van de saaie grauwe aardbodem trekt.
Ja, dat wel. Maar dan hoop ik voor de nog 3 vervolgen die dan nog gaan komen, dat er ook wat aandacht wordt besteed aan een beetje fatsoenlijk verhaal.
Want daar worden wel voorzetjes voor gegeven in deze film die verder uitgewerkt zouden kunnen worden in volgende delen. Dus daar heb ik wel voorzichtig hoop op. En Jake Sully vonden wij allebei zo'n beetje het saaiste filmpersonage in een blockbuster ooit. Die is wel redelijk gesidelined en dat vond ik wel prettig.
Ja, ik heb er uiteraard wel van genoten, hoor. Want dit moet je gewoon op een zo groot mogelijk scherm, IMAX, high frame, de 3D, weet ik het wat. Of met van die schuddende stoelen, dat bestaat er geloof ik ook nog steeds.
Ja,
op zo'n manier moet je deze film ervaren, want het is gewoon zonde om dat thuis op je tv-schermpje. Maar ik heb me vermaakt. Punt.
Oké. Okay. Het enige wat ik een beetje had aan het einde was toch het repetitieve van de actiescènes. Op een gegeven moment worden die kinderen echt zo'n beetje beetje aan elke hoek van het schip aan de reling gebonden.
Oh,
en dan,
ja.
En dan weer daar
zitten
en dan weer
nu,
daar.
Zitten ze nou nog... Nee, ze zijn weer vastgebonden.
Ja, exact. Dus. Dat is, nou ja, maar het ziet... Ja, nee, ik ben toch wel fan. Ik hou wel een beetje van dat kinderlijke van James Cameron. Ik ben er wel een beetje zakken voor.
Even iets heel anders. Ja. Heel kort even, want dat is de grote kanshebber voor beste documentaire. Is die nieuwe van Laura Poitras. Die maakte eerder Citizen 4 over Snowden. En dit gaat over de Sackler-familie die...
Ja, zijdelings. Het gaat over Nan Golding. En dat was een activiste en... Of is een activiste en kunstenaar. Een kunstfotografe. Die heel erg bezig is geweest om... Nou ja, de seksualiteit en de rol van de vrouw... open te breken. Met prachtige fotografie. Echt heel erg doorleefd. En... Daar zit ook in dat zij strijdt tegen de familie Sacks. Want daar zit, Big Pharma. Zij is zelf heel erg verslaafd geraakt aan de pijnstillers. En daar geeft ze de familie Sacks de schuld van. Die hebben dat
Sacklers,
gepromoot.
Toch?
Sacklers, sorry. Sacklers. Ik zeg steeds de Sacks. Maar de Sackler-familie. Die naam van die familie prijkt op alle grote musea. Dus ze gaat met een grote groep mensen die ook hetzelfde probleem hebben gehad met die painkillers. Gaat ze demonstreren in musea. En eigenlijk gaat het over activisme in alle denkbare vormen. En het levert een heel boeiend portret op van een hele boeiende, veelzijdige vrouw die je meeneemt in een subcultuur. Daarom denk ik dat jij deze film ook heel mooi vindt.
Ja,
je bent ook wel een zakker voor subculturen. Ja. Ergens helemaal in verdwalen in een milieu dat je niet kent. Heel knap gedaan. Je zou kunnen zeggen, wil de film niet wat te veel... Het gaat over seksuele revolutie, het gaat over kunst, het gaat over verzet tegen de gevestigde orde. Er zit ook nog een duister familiegeheim in, behoorlijk akelig. Maar toch, de rode draad is activisme en voor jezelf opkomen en daar toch ook weer opofferen. Een beetje het toverwoord van deze podcast. Hele mooie...
All the beauty and the bloodshed.
All the beauty and the bloodshed. Winnaar van de Gouden Leeuw in Venetië. Verrassende winnaar was dat trouwens.
Ja, dan zie ik hem nog wel voor de Oscar-uitreiking. Na mijn vakantie wordt dat dan waarschijnlijk. Welke ik nog wel gezien heb en jij nog niet. Babylon, de nieuwe Damien Chazelle. De Oscar-winnende regisseur van Whiplash. En persoonlijke favoriet La La Land. En Babylon... It's a lot. Het is een hele hoop. Het is een ode aan. Het gaat over film en over film maken. Het speelt dan in Hollywood. Tijdens die periode, de overgang, eind jaren 20, begin jaren 30, de intrede van geluid in cinema. En Singing in the Rain wordt flink aangehaald. Je zou het ook bijna kunnen zien, dit als een ode aan Singing in the Rain. En het is ook wel passend bij deze film over die tijd dat Damien Chazelle, hij is echt overambitieus. De film is decadent, net als die achterlijke feestjes die erin zitten. Het is groots, het is wild, ook qua lengte, maar ook gewoon hoe de film aanvoelt en overkomt. Deed hij me een beetje denken aan The Wolf of Wall Street van Martin Scorsese. Daar is hij misschien...
Wilderig.
Ja, het meest mee te vergelijken. Het gaat over de rise and fall van dan een vijftal personages met Brad Pitt als... De gevestigde acteur, ik weet niet wie die nou precies moet voorstellen, maar de gevestigde naam die dan moeite heeft met de overstap naar geluid. Margot Robbie als nieuw talent die doorbreekt. Dan heb je die Diego Calva, de Spaanse of Mexicaanse immigrant die het graag wil maken daar in het wereldje. Dan heb je nog een jazz trompetist en een Aziatische die iets met montage, whatever. Vijf personen. En dan bestaat de film eigenlijk dus uit twee helften. De Rise, de eerste helft. Ik kwam ze überhaupt uit op, is de film een soort van half geslaagd, want ik had enorm probleem met The Fall, de tweede helft, want dan zet hij vol op drama in, maar die eerste helft was zo wild en soms zo echt hilarisch. Ik heb hard gelachen. De meest idiote dingen die ze doen en die gebeuren. En ook gewoon de manier waarop het gefilmd is. En, nou, echt een filmisch feestje. En dan is de tweede helft, komen er ook wat clichés bij kijken. Dan begin je last van de lengte van dik 3 uur te krijgen. Het is uiteindelijk, het is allemaal way too much. Want Damien Chazelle wil ook echt alles vertellen. Alles wil hij de revue laten passeren. En het is op sommige momenten overdonderend en spetterend in beeld gebracht. Production design, dus de sets en dat soort dingen. En de score, ga ervan uit dat hij die 2 Oscars ook gewoon terecht wel gaat winnen. De score van Justin Hurwitz zullen zo even wat van... eigenlijk is dit, als je het hebt over passie voor film en over film maken, dit is eigenlijk het tegenovergestelde van The Fablemans. Waar The Fablemans juist heel verrassend, integer en mooi familiedrama pakt Babylon echt uit op een manier zoals je dat bijna ook niet meer ziet. Ja, de regisseur, hij heeft zijn strepen verdiend. Dus hij mocht waarschijnlijk ook. Hij heeft flink wat budget gekregen. En carte blanche. En nou ja, leef je maar uit, jongen. Doe maar. En daar is Damien Chazelle iets te enthousiast op gesprongen.
Is het dan een geval vermoeiend en half geslaagd? Of de ambitie waardeer ik meer dan... Het volledige resultaat?
Ja, een beetje van alle... Ja, ja. Je prijst hem toch wel voor... Ja, ga er dan vol voor. Maar het is... Ja, wat ik zeg, het is gewoon echt te veel.
Misschien moeten we even op adem komen naar een wilde recensie van een wilde film. En dan straks nog even kort wat andere titeltjes aanhalen die we ook nog zagen.
Stukje van die score van Justin Hurwitz van Babylon. Je moet sowieso Babylon überhaupt gezien hebben. Maar jij was ook laatst in Hollywood. Dus dat
ja,
is helemaal...
Ja, Hollywood is niet meer wat het ooit was. Wat ik ben er
voor was de... er... Voor, nou, het is het... ja, volgens mij 2000. Nog voor 9/11 was ik in Hollywood. Ja.
Ja, ik ben er ook 1 keer eerder geweest. En dat was dan een jaar of 7 geleden. En ook toen viel het me al op. Het is best wel een troosteloze bende. Zeker die Hollywood Walk of Fame, die boulevard...
Ja, daar verwacht je veel meer van dan het uiteindelijk is.
Ja, dat is... Maar het is vooral ook leegstand en zwervers. En het verschil tussen arm en rijk is daar fascinerender... dan dat je je ogen uitkijkt van de glitter, glamour... en al die sterren die op de stoep staan. Het is letterlijk de ster van Jack Lemmon. En dan kijk je naar rechts... en dan zie je 50 verschillende soorten dildo's... die worden verkocht in de winkel. Okay. Dus, maar goed, nee, ja, maar Hollywood is fascinerend en L.A. is sowieso een fascinerende stad. Ik was er voor...
Paul Verhoeven. Ja.
Ik heb gewoon Paul Verhoeven opgezocht bij hem thuis. Hij woont op ongeveer 10 minuutjes rijden van de Santa Monica Pier.
Oké, want ja, 50 jaar Turks fruit. Goede vraag, krijgt hij nog een re-release?
Nou, niet dat ik weet.
Nou... Er moet nog aandacht aan besteed worden in deze podcast.
Ja, misschien dat ik met Jasper gewoon die Turks fruit weer eens aanzet. En ik heb hem uiteraard weer even herbekeken. Maar ja, fascinerend. Hij heeft prachtige anekdotes verteld over je. Maar ook over zijn leven daar in Hollywood. En hoe hij terugkijkt op de gemengde reacties op zijn showgirls en Starship Troopers. En over dat het slipje van Sharon Stone nog in de wasmand bij hem thuis belandde. En dat die kinderen het nog gedragen hebben. Het was een hilarische middagje bij Pistolenpaaltje thuis.
Oké, en dan heb je niet eens een quoteje van hem
gescoord. Nee, ja, dat ben ik gewoon vergeten.
Je had hem even zijn ego kunnen strelen door te zeggen dat hij, geloof ik, in de Movie Insiders geschiedenis... misschien wel de regisseur is waar we de meeste films van hebben besproken.
Oh, dat zou zo maar
kunnen.
Ik denk
dat we zeker een titel of 7 van hem wel besproken hebben.
Hmm.
Ook, we hebben Starship Troopers wel een keer gedaan. We hebben Robocop wel eens een keer...
Total Recall.
Ja, Total Recall. Dat is de nieuwste prenten van L en...
Benedetta. Ja.
Nou ja, okay. wat titels die we ook nog zagen, die dan niet meedoen in een awardsseizoen, maar die toch ook draaien en nog kort even de moeite zijn om aan te halen. Oh, een nieuwe release. Wat is het? Ik heb nog geen van die Magic Mike films gezien.
Oeh!
Nee, ja. Moet nee, dat?
Ja, ja, ja. Die eerste zeker een keer gaan zien. Het is toch van Steven Soderbergh. Die maakt niet alleen maar plat entertainment. Die heeft ook wel wat te zeggen. Dat gaat ook wel serieus over de stripperswereld. Het is niet alleen maar Channing Tatum en zijn sixpack. Het staat ook centraal. En dat was bij de tweede Magic Mike dan, die ik niet gezien heb, wel De Klacht, geloof ik. Daar werd het wel erg plat. Daar draaide het wel echt om, nou, de Ladies Night in Pathé zo goed mogelijk laten bezoeken. En dit is dan Magic Mike The Last Dance. Het heeft een heel eenvoudig. Het is wel weer van Steven Soderbergh, overigens. Heeft een heel eenvoudig plotje. Salma Hayek speelt de hoofdrol. En die ligt in scheiding met haar vent. En ontmoet dan Magic Mike, gespeeld door Channing Tatum. Die is dan bartender tijdens een van de parties die zij geeft. Zij is stinkend rijk. En zij is de eigenaar van een theater in Londen. Daar neemt ze hem mee naartoe. En eigenlijk om een soort van statement te maken van wij vrouwen mogen ook lol hebben en al dat verantwoorde theater. En een beetje als een middelvinger naar haar vent, die het met de assistent heeft gedaan. We gaan hier een strippershow neerzetten met Channing Tatum in de hoofdrol. En dat gebeurt. Er zitten een paar aardige grapjes in. Het heeft een soort van prettige post-COVID bevrijdingslaagje. Het is Steven. Oh, Steven Soderbergh. Ja, Steven Soderbergh. Ik wilde Steven Spielberg zeggen. Steven Soderbergh. Die er weer net iets meer van maakt.
Dan het is.
Ja. Dan het is. Maar het is vooral gewoon een film waar
de dames weer lekker kunnen gaan zitten soppen in de bioscoop. Niet naar de 4DX voor.
Nee, dat is niet nodig. Deze film bewijst in ieder geval dat je 4DX waarschijnlijk niet nodig hebt. Want als je hier goed voor gaat en vervalt, dan zou je daar ongetwijfeld van smullen.
En dan kunnen ze daarna bij de Walk of Fame een dildo halen naast de ster van Jack Lemmon.
Goed, het is duidelijk dat we weer met z'n twee achter de microfoon zitten en een tijdje
te lang geleden. Het moet er allemaal weer even uit.
Nee, maar dit is een sympathieke film. Met genoeg humor. Het is warmbloedig. Het is wat het is. Ik had er eigenlijk niet zoveel moeite mee. Ik vond het best een. Het was een sympathieke film. En daar zullen ongetwijfeld mensen die echt wild zijn van Channing Tatum en de eerdere Magic Mike films, die gaan hier echt wel van smullen. Het is wel dun. Het is wat dunnetjes, maar dat mag.
Ik zal die eerste Magic Mike gewoon een keer in een gekke buis aanzetten. Ik zag de nieuwe Koreeda Hirokazu Broker. Na zijn Franse uitstapje met The Truth, die wij trouwens ooit. Ja, die hebben we wel eens besproken. Was hij nu, ik denk gevraagd om even een film in Zuid-Korea te maken. En het gaat, heel kort, het gaat over. De broker staat eigenlijk voor een soort van tussenpersoon. Maar je kan bij een kerk, zoals een soort van kledingbak, kan je dan je ongewenste baby dumpen. En een jonge moeder doet dat. En dan heb je twee, tussenpersonen, waarvan één gespeeld door Song Kang-ho, die we vooral kennen. Nou, de Zuid-Koreaanse acteur uit onder meer Parasite. Zij laat haar baby achter, maar bedenkt zich dan een soort van later. En zij gaan dan op zoek, soort van half illegaal, naar adoptieouders. En dan heb je dus die moeder. Later komt er nog een weesjongetje ook bij het clubje. En dan wat resulteert in een roadtrip van dat, wat is het, vijftal. En dan heb je twee rechercheurs die er, waaronder één gespeeld door Dona B, ook een bekende Zuid-Koreaanse, die zitten erachteraan om ze mogelijk op te pakken voor die illegale praktijken waar ze mee bezig zijn. Maar weer Koreeda, die vergelijkbaar met Shoplifters, zijn Gouden Palmwinnaar. Wat is of wat maakt familie? En kan dat ook bestaan uit zo'n groepje bij elkaar geraapt? Maar het is ook weer duidelijk Koreeda qua stijl, de sfeer, plot, de karakters, emoties, wat humor erin. Maar dan toevallig een keertje op z'n Koreaans. Af en toe gaat het tegen het randje van het sentimentele aan. En je zou ook wel kunnen zeggen van, zeker voor als je bekend bent met zijn werk, het is niet echt iets nieuws, maar het is gewoon weer fijn Koreeda Hirokazu. Maar dan op z'n Koreaans.
Nou, Broker. Heerlijk. Ik
heb er echt enorm van genoten.
Groot fan van zijn films. Deze ga ik zeker nog zien. We gaan van Magic Mike naar Korea naar een soort nieuwe Child's Play.
Ja, Megan. Volgens mij is het een Blumhouse-productie. Inderdaad, ja, je zou gewoon kunnen zeggen een nieuwe Child's Play. Allison Williams, die we kennen uit Get Out, die speelt een robotontwerper. En haar zus en zwager overlijden bij een auto-ongeluk, waardoor zij dan de voogdij over haar 9-jarige nichtje krijgt. En ja, ze heeft een robot ontworpen, wat dan een soort companion, of een, hoe noem je dat? Een, wat is daar een Nederlands woord voor?
Metgezel.
Zoiets.
Vriendje.
Voor kinderen, zeg maar. Dus een soort van levende pop, maatje, kind van een jaar of 10. En nou, die Megan is wel echt net zo creepy als Chucky uit Child's Play. Dat, je krijgt daar gewoon echt de kriebels. Er zit echt best wel wat leuke, een beetje zwarte humor in. En als je het wilt, kan je er nogal iets uithalen over technologie en hoe dat wel of niet samengaat met opvoeding van kinderen. Maar echt, redelijk verrassend. Gewoon een prima gemaakte en geacteerde, een hele degelijke horror, comedy, sci-fi.
Ik hoor van meer mensen dat dit een verrassing is.
Ja, hij is beter dan je van tevoren zou denken van, het is een soort van nieuwe Child's Play, maar het is toch wel smullen op een bepaalde manier.
Over horror gesproken. Ja. Kijk, je hebt verschillende soorten horror. Je hebt de religieuze horror, hè, met de exorcist en duiveluitdrijvingen. Je hebt de subtiele horror. Je hebt
elevated
horror. Elevated horror van Get Out, waar je net al naar verwees. Je hebt ook gewoon de originele slashers, de ordinaire slashers wilde ik zeggen, waarin het puur en alleen draait om zoveel mogelijk expliciet bloedvergieten. Wie daar heel goed in is, is Damien Leone. Ik heb hem gesproken, want ik heb nog een groot verhaal met die man gemaakt. Want hoe maak je de meest ranzige horrorfilm aller tijden? Onder meer door vooral alle make-up effecten zelf te maken voor de film Terrifier. En dit is dan Terrifier 2. Ik heb die eerste nooit gezien, maar 2, daar gingen al verhalen van rond in Amerika. Dat mensen flauw vielen in de bioscoop. Dat mensen moesten overgeven. Dat het bioscooppersoneel het tapijt moest reinigen na afloop. En nou ja, wij zijn wel wat gewend. Ik ben zelf niet iemand die heel snel wegkijkt of bang is of walgt. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want Terrifier 2 over een moordlustige, sadistische clown. Art the Clown heet hij. Is echt, ik vond het af en toe bijna too much. Ik dacht, jezus. Er gaat nooit eens iemand gewoon dood. Nee. Je moet ook gelijk in de fik worden gestoken. En een oog eruit. En gevild.
Ja,
jij hebt hier vast onwijs van gesmuld.
Qua ranzigheid, het kan eigenlijk nog steeds niet op tegen Braindead van Peter Jackson. Maar dit is anders. Want dit is echt gewoon sadistisch. Op een gegeven moment, als die met een hamer op een... inmiddels is het al lang overleden. Nee, dan gewoon nog even 3 minuten blijven doorhakken in dat hoop je lichaam wat er nog ligt. En ja, sadistisch af en toe dat soort Soul of Hostel. Maar dan echt nog even een paar gradaties erger. Voor mij als gorehound is dit dan wel echt een feest.
Gorehound vind ik dat zo'n heerlijk woord.
Om naar te kijken. Het is inderdaad wel... het is bijna een meesterwerk in zijn soort dan, als je dit subgenre neemt. En daarnaast is die ook best wel verrassend goed gemaakt en best wel degelijk geacteerd. Met 2 uur en 18 minuten, dat is wat veel, echt wat veel van het goede. Als die 3 minuten op een lijk moet door blijven hakken, dan krijg je zo'n speelduur. Maar Art the Clown, die kan wel in het pantheon van de filmgriezels. En het leuke van die Art the Clown is dat er zit een soort van zwart komisch...
Hij bleef daar echt lol aan.
Ja. Hij kan er niet praten, dus hij doet het alleen met meme en met mimiek. Maar ja, inderdaad, dat dit dan hier ook de bioscoop heeft gehaald. Bizar zou je kunnen zeggen. Maar ja, het is een soort een beetje een hype, een cult hitje. En als je dat soort verhalen dan uit Amerika krijgt, wat daar plaatsvond in
dan
de bioscoop.
Dan is het verkoopbaar.
Dan is het verkoopbaar. En ja, dit is dan voor de liefhebbers zoals ik, is dit wel... zelfs ik zat af en toe wel zo van... Ja, hallo meneer Leone. Nou ga je wel erg ver.
Nou ja, die Terrifier werd dus een onverwachte culthit. En fans schreeuwden om een vervolg. En dat is deels door crowdfunding ook tot stand gekomen. En hij kreeg dus carte blanche, want dat was wel zijn vereiste. En toen dacht hij, nou ja...
Dan maak ik ook The Godfather 2 onder de slasherfilms.
Ja, zo zei hij het bijna letterlijk tegen me. Als je dat leuk vindt om te lezen wat er in zo'n zieke geest allemaal omgaat. AD.nl, Damien Leone, Terrifier, dan vind je hem wel... Hij had er een goed verhaal bij. En dan maak je ook een film van gewoon 2 uur en 19 minuten. Wat kan jou het dan ook schelen? Ik vond het allemaal een beetje too much.
Ja, maar dat zeker de laatste half uur gaat het maar door.
Ja, maar er zit ook nog wel een prettige, best wel een authentieke ethisch vibe in.
Ja,
of zo.
Ja, de manier hoe het geschoten. Ja. Met een beetje grofkorrelig.
Ja, hij heeft wel... Het is net iets meer dan alleen smerigheid. Maar het is vooral smerigheid, jongens. Goed. Volgens mij hebben we een hele hoop films doorgenomen. En is deze podcast ten einde. Jij gaat op vakantie. Jij gaat een maand. Waar ga je allemaal heen? Wat ga je doen?
India. 3 weken India. En nog even een weekje Nepal, Himalaya. Aangezien ik er toch in de buurt ben. Ja, ik heb in aanloop naar die vakantie ook even voor mijn doen. Wat nog steeds volgens mij van velen van ons de blinde vlek. De grootste filmindustrie ter wereld. India, nou ja, Bollywood, Tollywood, Mollywood. Nou, noem het allemaal maar. Je hebt dan wat zij de arthouse cinema daar. Dat noemen ze dan de parallel cinema. Dat zijn meer de klassiekers van Satyajit Rai. En daar heb ik gewoon veel meer mee. Want ja, die Bollywood films. Ze zijn altijd om en nabij of ze gaan dik over de 3 uur om de haverklap, terwijl er totaal geen aanleiding toe is. En zelfs in actietrillers gaan ze opeens zingen en dansen en het is allemaal enorm over de top. Een omhelzing wordt soms gefilmd als een soft erotische scène. Veel slow motion erin, melodrama echt tot het er vanaf druipt. Humor, ja, dat is dan cultureel iets die ik niet snap, maar dat ze in India vast wel om kunnen lachen. Ik heb van die klassiekers als Sholay is aangezet, dat moest er maar eens een keertje van komen. Of zo'n Three Idiots met die Amir Khan, die staat ook al jaren heel hoog in de
Tom
IMDb,
Cruise van India, geloof ik.
Top 250. Het is, dat soort Indiase cinema is dan niet helemaal aan mij besteed. Ik hou wel van die mooie, ingetogen, wat meer de arthouse drama's. Er zijn echt wel... er zijn genoeg mooie Indiase klassiekers.
En er is natuurlijk vorig jaar 1 Bollywood film echt groots geworden door onder meer een Netflix release.
Die was echt heerlijk over de top.
RRR, oftewel Tijgerwerpen 2.0. Die film moet je toch eens aanzetten. Als je dan toch eens een Bollywood film wil zien die zo over de top is dat je daar echt alleen maar van kan genieten, dan is RRR wel een verrukkelijk filmpje.
Die ene actiescène en dan is echt gewoon, pas op, ik heb een dierentuin meegenomen.
En met overdreven slow motions, iets te overduidelijke CGI, maar dat mag de pret echt niet drukken bij RRR. Dus zet die film eens op en daar zit een nummer in. Dat is voor een Oscar genomineerd.
En die gaat die Oscar winnen, let op.
Ja, dat gaat gebeuren.
Daar gaan we zo mee uit. Even afsluiten.
Oh ja, dan eerst.
Eerst volgende podcast. Nou ja, ik zit dus even in India bij de Taj Mahal. En ik zal, als ik toch in Mumbai ben, allicht even in Bollywood. Je hebt daar ook die studio's.
Ja, leuk moet je doen, man.
Even kijken. Hoewel ik niet heel veel, niet zo bekend ben als met Hollywood. Ja, Hollywood is als jong kind of als beginnend filmliefhebber droom je er al van om een keertje in Hollywood en dan daar over die Walk of Fame. En dat valt allemaal redelijk...
Ik was dan bij de Universal Studios.
En dat soort dingen. Dus dan...
Om Hollywood niet helemaal af te fikken.
Nee, natuurlijk niet. Jij en Jasper, The Whale, de comebackrol van Brendan Fraser en Women Talking, die ook een beste filmnominatie heeft, die komt uit. Dan After Sun met Paul Mescal en Tar ergens.
Met Cate Blanchett, dat zijn allemaal titels die voorbij gaan komen in de komende weken. Je hoeft niet weer een maand te wachten op de nieuwe Movie Insiders.
Ik laat het aan jullie. Ik hoop dat er af en toe nog wat verschijnt. Dus in de tussentijd, geef reactie op wat voor manier dan ook. En beluister ons via Spotify en Twitter met ons. Insta, @movieinside. We gaan er dus uit met RRR. Natu.
Het onbetwiste hoogtepunt van die film RRR. Is deze krankzinnige dance-off. tussen de twee gabbers en een paar stijve Britten.
Ik ben benieuwd of ik dat nummer straks in India ga horen. En of ik dan mensen ook dat dansje ga zien doen.
Oh, lach. Oh. Ja, die dans is ook waanzinnig. Wow. Dit moet daar een top 40 hit zijn, zou je denken.
En gaan we dit nummer live tijdens de Oscarshow kijken.
Dat zou ja, zijn.
Tot de volgende keer. Natoe.
Ciao. పోట్ల చిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.